Touché met Christel Verbeke. K3 was haar ticket voor een beter leven. Als ze die kans niet had gekregen, was ze misschien een van die vele moeders geworden die moeten krabben om rond te komen. Omdat ze maar al te goed weet hoe het is om op te groeien in armoede, presenteert ze vanaf dinsdag het 1-programma Zorgen voor Mama. Want armoede is zoveel meer dan een lege bankrekening. Maar hoe moet het verder? Krijgen we armoede de wereld uit? Wat heeft ze met Venetië en welke verjaardag viert ze vandaag? Dit is Touché met Christel Verbeke. Goedemiddag. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it Play met Fix You. Chris Martin zong het als troost voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow nadat haar vader was gestorven. Christel Verbeke, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Fix You is zo vol emotie.
oplossen, dingen oplossen, in plaats van bij de pakken te blijven zitten of te denken van, oh, ik kan er niks aan doen. Fix it. Het oplossen. Is dat ook wat jij wil doen met het programma dat je maakt voor één, nu zorgen voor mama? Wil je iets oplossen, maar misschien ook op grotere schaal? Wil je op het beleid kunnen wegen?
Oh ja, ik zou heel graag een oproep doen aan politiek, aan het beleid, om alsjeblieft daar dat op de agenda te zetten. En niet één keer in het jaar, maar elke week, bij wijze van spreken. Armoede in Vlaanderen, daar willen we toch allemaal iets aan doen. Ik vind het heel jammer dat er zo, naar mijn gevoel, te weinig echt gegaan wordt. Als ik kijk naar het Vlaams actieplan voor armoedebestrijding, dan denk ik, waar zit de uitdaging? Lokale besturen kunnen meer doen, krijgen nu ook meer middelen. Maar als Janineke van het OCMW niet goed weet hoe eraan te beginnen, dan moeten we Janineke vooral gaan uitleggen dat er projecten zijn en dat er bestaande organisaties zijn die heel goed werk leveren. En ik droom ervan dat over het beleid heen, niet alleen de minister van Armoede, maar dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het gaat over huisvesting, het gaat over, er zijn te weinig huizen, alleenstaande ouders, die hebben bijna allemaal een probleem, financieel. Dan vind ik van de minister dat daar echt een sterk actieplan tegenover mag staan. En dan voel ik dat te weinig. Als ik denk aan kinderopvang, dat is meer dan opvang. Als je ziet, een kind dat in armoede opgroeit, gaat sowieso minder kansen hebben. Omdat dat minder goed ontwikkeld is. Omdat dat minder geprikkeld is. Omdat daar minder boeken aanwezig zijn. Omdat daar minder tijd is van de ouder om met zijn kind bezig te zijn. En dan vind ik het onze verantwoordelijkheid om misschien die drempel richting kinderopvang kleiner te maken. De school, ik kan me daaraan ergeren eigenlijk als ik een factuur krijg. En bij mij is er geen probleem om ze te betalen, maar kunnen we alsjeblieft ervoor zorgen, kijk, ik krijg het er moeilijk van, hè. Kunnen we alsjeblieft ervoor zorgen dat kinderen echt gratis naar school kunnen? En dat die laptop die moet gekocht worden door een ouder, dat die misschien toch op een of andere manier ter beschikking kan gesteld worden aan kinderen die er anders geen hebben. Dat verschil van kleins af, dat is gewoon nefast. Je haalt dat niet meer in.
Wat zit er dan mis bij dat Vlaams actieplan, die VAPA, waar je over spreekt?
Ja, ik ben geen politica en ik ken dat dossier helemaal niet zo goed, maar volgens mij gaat het er vooral over dat ze moeten communiceren met elkaar, dat ze de lokale besturen beter kunnen gaan ondersteunen, dat ze lokale besturen meer kunnen gaan zeggen hoe ze de dingen moeten aanpakken. Ik had een tijdje geleden met VVSG ook een heel debat. Het Kinderarmoedefonds heeft een aantal projecten waar we heel hard in geloven. Bijvoorbeeld het Go-team in Mechelen, dat een gezinsondersteuner ter beschikking stelt aan 7 gezinnen. Die ondersteuner heeft maar 7 gezinnen. Wat dus uitzonderlijk is. Iemand van het OCMW heeft er misschien 25, 30. Je gaat er dan ook vanuit dat de ondersteuning dat zo iemand kan geven anders is. Hè? Als je 7 gezinnen hebt en ook een bepaalde autonomie. Die hebben dan een bepaald budget dat ze zelf kunnen beslissen. Oké, ik voel dat dit gezin eigenlijk nood heeft aan een fiets. We gaan tweedehands op zoek naar een fiets en ik heb daar de centen voor. Dat kind moet morgen naar de tandarts, want het heeft een groot probleem. En die gezinsondersteuner kan zelf beslissen dat het belangrijk is en daar centen voor geven. Ik denk dat we naar zo'n dingen moeten gaan.
Je raakt ook nog iets onderliggend, hè, dat trouwens ook wordt benoemd door een van de mensen die meedoen aan het programma. Armoede is miscommunicatie, mm-hmm, op vele vlakken.
Op vele vlakken, ja. Ik denk, de communicatie die ik in de pers, in de media zie, is dikwijls ook vol oordelen. En het zijn allemaal profiteurs. En armoede, daar kies je voor. Mm-hmm. Ja, nee, hè. Absoluut niet. En ik denk dat we daar met dit programma misschien ook wel een verschil kunnen maken. Dat we laten zien dat armoede veel meer is.
Ja, maar zeg je ook dat het heel vaak bij die mensen de grote moeilijkheid is om te kunnen communiceren, om die telefoon te nemen en de dingen zelf te regelen, om naar instanties te stappen en te zeggen, ik heb die hulp echt wel nodig. Die communicatie is er vaak helemaal niet.
Nee, en ook wat ik ook gehoord heb, Sven zegt dat in de eerste of in de tweede aflevering, hij durft de telefoon niet te pakken. Hij zegt, mensen van instanties, die hebben allemaal zure gezichten en die hebben allemaal oordelen. Ik vind dat heel erg. En eigenlijk snapte ik het niet helemaal zo van... Maar waarom belde jij nu niet gewoon? Tot ik dan Sven zie en vol zenuwen die telefoon zie pakken en dat gesprek hoor voeren en voel van... Dit is gewoon echt heel erg. De instanties die het ook goed zullen voor hebben met mensen. Die drempel is te hoog. De drempel is te hoog.
We kunnen dat nu wel verwachten van zoveel instanties. En jij hebt ook mensen in het programma die mee ondersteunen. Een sociaal werker en een straathoekwerker. Maar tegelijkertijd denk ik, het hoeft toch niet alleen maar van dat soort mensen af te hangen. Iedereen zou toch kunnen helpen.
Ja, maar ik vind het wel absoluut eerst en vooral een structureel probleem. En de verantwoordelijkheid ligt vooral ook daar. Maar daarnaast... vind ik het wel soms opvallend dat mensen zeggen... Ik wil wel helpen, maar ik weet niet hoe. Wat kan ik nu doen?
Ja.
En dan denk ik, stap gewoon op een mama af... waarvan je weet dat ze het misschien moeilijk heeft. En doe
stel,
gewoon een babbel.
Je bent een buurvrouw.
Ja.
Wat kan je doen?
Gewoon een babbeltje doen. En oprecht vragen, hoe is het? Het gaat er zelfs niet over dat je in je koffer... de tweedehandskleren van je kinderen weer boven haalt. Want dat is iets dat de meeste mensen dan denken van... ik ga een cent geven of ik ga mijn kleren daar en speelgoed. Dat is nodig, hè? En dank u wel. Maar het gaat vooral over... hoe is het met u? En vertel eens. Kan ik eens luisteren? Kan ik uw zoon misschien meenemen naar de voetbal? Want ik weet, jij bent een alleenstaande mama. Je zult het niet gemakkelijk hebben. Het gesprek aangaan. Het bespreekbaar maken. Gewoon doen. Gewoon zijn.
Dat is een van de pijnpunten die jij zelf ook benoemt in het programma. Hè? Er is geen ondersteuning voor alleenstaande mama's.
Ja, daar ik moet zeggen dat het mezelf... misschien ook wel wat ontglipt was om die mensen, alleenstaande ouders, alleenstaande mama's, die hebben het echt nog veel moeilijker, want die staan voor alles alleen. En dat we hebben Ellen in de eerste aflevering, maar Carina is er ook een alleenstaande mama. Dat is zo pittig. Ik kan me dat niet voorstellen, moest ik dat meemaken.
In hun geval echt alleenstaand, dus ook geen... netwerk,
nee.
Geen ouders, geen broers, zussen, geen buren die inspringen. En dus ook altijd verantwoordelijk zijn voor die kinderen, daar altijd moeten zijn.
Ik zou
als het
zot
niet
worden,
goed gaat
Friedel,
met jezelf.
Echt waar. Ik vind dat dikke chapeau dat zij dat kunnen en dat ze dat doen. En zo zijn veel ouders. En wat ik zeker nog eens wil benadrukken is, de mama's die meedoen in ons programma willen geen medelijden. Dat mogen we niet hebben, want ze zijn sterk. Maar we mogen er wel mee voelen.
Wat heb jij zelf geleerd door dit programma te maken?
Maar dat is een moeilijke vraag.
Goh. Iets wat je zelf niet wist, niet besefte?
Misschien is het dan toch wel het verhaal van Ellen dat mij het hardst geraakt heeft, omdat ik daar nooit bij stilgestaan had. Of te weinig. Die alleenstaande mama die geen laptop heeft en... als er een krijgt, niet weet hoe hij aan moet. Dat haakte er wel in. Die is 25. Het leven moet nog beginnen.
En ze weet aan de ene kant, die laptop, dat kan mijn zetje zijn dat ik nodig heb.
Ja.
Om werk te vinden, om misschien opnieuw te kunnen studeren.
Ja, want als je een opleiding hebt, je kan dan zeggen, Ellen zegt, ik heb geen opties, maar ze kan toch studeren. Ja, daar heb je ook tijd voor nodig, moed, maar vooral... een laptop, weten hoe je ermee moet werken. En als je dat allemaal nog moet inhalen... Ja.
En als dat avondschool is, dat kan dan niet, hè?
Heel
met twee
moeilijk.
Kinderen.
Heel moeilijk, ja.
There is a swelling storm. I'm caught up in the middle of it all. And it takes control of the person that I thought I was, the boy I used to know. But there is a light in the dark, and I feel its warmth in my hand. Always does. We
place we used to lay when we were kids. Memories of a stolen place, caught in the silence, an echo lost in space. It comes and goes in.
Waves van de Australische singer-songwriter Dean Lewis. Christel Verbeke, ja, jij zit te glunderen bij een nummer als dit.
Ja, ik vind dat heel mooi. Die zingt super mooi en ook een heel coole tekst, vind ik.
Ja?
Ja, je denkt een beetje dat het over relaties gaat, maar eigenlijk gaat het erover dat hij zingt... Hoe ouder je wordt, hoe meer je het gevoel hebt van... Ik word niet zo snel meer excited. Als je 16 bent en je mag naar een vijf, amai. Dan ben je daar 3 weken op voorhand aan het plannen. Hè. Wat ga ik aan doen? Met wie ga ik?
Uh-huh.
En hoe ouder je wordt, hoe meer je het leven wat gewend wordt of zo.
Herkenbaar voor jou?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Maar ik vind dat ook rust brengen. Ouder worden geeft me rust, omdat ik heb ambities en ik wil nog van alles doen. Maar tegelijkertijd ben ik ook gewoon blij met tevreden zijn.
Ja?
Ja. Mm. Ik ben echt tevreden. En dat is al genoeg.
Waarin geloof jij?
In een aantal dingen. Ik geloof in een leven na de dood. Ik geloof ook in energieën. Energie tussen mensen, energievelden. Maar wel ook in een leven na de dood.
Hoezo?
Ja, ik heb dat van zo dichtbij meegemaakt, de dood. Dat ik ook heel vaak voel dat daar toch nog iets na is. Ik heb dan over mijn zussen en mijn papa. Ik was erbij toen mijn papa gestorven is. En de dood is iets... heftig, maar tegelijkertijd was dat ook een van de mooiste momenten uit mijn leven.
En waarom? Kan je zeggen waarom?
Ja, ik voelde me gedragen op dat moment. Ik vond dat een hele eer om erbij te mogen zijn bij iemand op zijn laatste moment. Ja, moeilijk uit te leggen. Ik vond dat...
Is hij nog ergens?
Ja, nee. Zeker. Ja, 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 ik heb dat met een aantal mensen die er nu niet meer zijn...
En waar en
intuïtie,
hoe?
Intuïtie. Als ik zo iets ja, dat u overvalt, uw intuïtie, uw buikgevoel. Soms voel ik die echt bij mij.
Mm-hmm.
En dan heb ik het vooral over mijn zussen. Dat kan ik echt zo... Ik kan ervan genieten als ik in de auto zit en een nummer hoor. Of aan iets denk van vroeger of zo. Dan zijn die daar gewoon.
Bij jouw papa heb je afscheid kunnen nemen. Hij was ernstig ziek. Bij jouw zussen heb je helemaal geen afscheid kunnen nemen, hè?
Nee.
Was 2 keer heel erg plots.
Ja. Dat is heel anders, hè. Het verwerkingsproces is ook heel anders, vind ik. Als je afscheid neemt van iemand en je hebt nog de tijd of de kans om te praten en ook te voelen hoe bang of niet diegene is die heel ziek is, bij mijn zussen, dat was... Ik vond het verschrikkelijk. Ik moest het ook zien bij mijn oudste zus, hè, het verkeersongeluk. Moest ik haar ook zien om het te geloven dat het zo was. Mm-hmm. En de ene moment gaat iemand richting voetbal met haar vriend en het andere moment is ze er niet meer. Dat is zo hard.
En hoe heb je van haar afscheid genomen?
Ik was toen nog heel jong, hè. Dus ik heb dat eigenlijk niet zo bewust meegemaakt. Ik weet nog dat ik bij haar was en de begrafenis en alles wat erbij hoort. Maar ik denk dat ik in stukjes afscheid genomen heb. Eigenlijk de jaren nadien.
Mm-hmm. Ja. En van jouw jongere zus?
Ja, ik was wel thuis. Ik was wel thuis bij ons mama toen dat gebeurde. Dus mijn zusje was in de douche. En echt 5 minuutjes later of zo is ons mama naar boven gegaan om te gaan kijken hoe het was. En dan was er heel die paniek, hè. Want je denkt niet onmiddellijk aan het ergste, dus gebeld. De ambulance, ik heb die dan gebeld. En je staat te wachten en je rijdt achter de ambulance in de hoop dat er nog iets... Dat het nog goed komt.
Maar dat was niet.
Nee, ik kan nog altijd het geluid van de ambulance niet horen.
Ja. Een groot schuldgevoel, denk ik ook, hè, waarmee je moet afrekenen als zoiets gebeurt. Want het was CO-vergiftiging.
Ja, en nu verwittigt Frank de Bozer ons allemaal dat de kans op CO2-vergifting er is. Maar toen was dat ook nog niet. Een schuldgevoel, zeker. Omdat je denkt, waarom was ik niet sneller naar boven? Of zoveel vragen. Maar tegelijkertijd, dat is gewoon een dom ongeluk. Daar kan niemand aan doen. En voor alle duidelijkheid, ik neem het ook niemand kwalijk.
Mm-hmm. Ja, ze zijn geëindigd op hun 21 en op hun 11 jaar.
Mm-hmm.
Hoe vaak denk je daaraan? Ze hadden nu kunnen zitten luisteren. Hè? Mm-hmm. Je had 2 zussen kunnen hebben.
Ja, eigenlijk op de meest normale momenten denk ik het meest aan. En weet wel, als je zo de zondag met de hond gaat wandelen en zo familie samen ziet wandelen, dan denk ik, hoe zou ik dat nu gedaan hebben? Want ja, mocht maar 4 mensen zien. Zou ik dat met Veronique of met Isabel, hoe zou ik dat dan gedaan hebben? Ja. Er zijn de grote momenten, hè, bij de geboorte van je kinderen en bij je trouw. En tuurlijk mis je ze dan ook, maar het zit hem vooral in die kleinere dingen.
Over jouw huwelijk gesproken, jij bent getrouwd in, klopt dat, de crypte?
In Venetië, van de San Marco Basiliek in Venetië. Daar in de crypte zijn wij getrouwd.
Ja. Waarom wou je daar trouwen?
Venetië heeft altijd iets mythisch, iets mystiek ook gehad voor ons. We zijn er een aantal keer geweest, mijn man en ik. En wij voelden ons daar heel goed. En wij wilden trouwen, maar niet in België. Omdat we echt geen zin hadden in het delen. We wilden het nogal stiekem doen. En dan zijn we op zoek gegaan naar een plek waar het wel ook heel echt is. En we zijn allebei wel katholiek opgevoed. Dus Italië en zeker daar in Venetië hechten ze nog heel veel waarde aan dat moment. En we ook echt al onze priesters moeten aanschrijven om toestemming te krijgen om daar dan te kunnen trouwen. Dat was niet zo van, hey, dit doen we even. We zijn ook naar daar moeten gaan voor de teksten te kiezen. En het was heel intens. In die crypt, daar hangt zo'n speciale sfeer. En er was dan een violist. Dat was magisch.
En daar zijn de kinderen ook gedoopt.
Ja.
Ook dat?
Ja, onze pastoor heeft dat dan gevraagd. Van, als er bambini zijn, dan kom je toch met de bambini terug. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja, we vonden dat wel de moeite om het ook in diezelfde crypte...
En wat is wat jou zo aanspreekt in het geloof? Zijn het die tradities, die rituelen?
Ik moet zeggen dat ik me ook niet goed voel bij alles wat de kerk doet of uitstraalt. Dus dat is het. Het is niet het instituut. Hoewel ik het ritueel van trouwen en het ritueel van dopen wel heel mooi vind. Ik heb onlangs met Pasen nu mijn doopkaars ook nog eens aangestoken. Dat geeft mij hoop. Dat geeft mij licht. Dus dat doet mij deugd. Maar geloven is voor mij vooral hopen dat er nog iets is na de dood. En dat we onze energie nog ergens gaan terugvinden.
Mm-hmm. Je zegt, ik ben katholiek opgevoed en jouw man ook. Veel mensen van jouw generatie zijn van hun geloof afgevallen. Hè? Is dat dan bij jou niet gebeurd? Is er geen moment geweest waarop je het gevoel had dat dat niks meer voor jou was?
Ik ben heel boos geweest, hè, op God. Ik bedoel, hoe onrechtvaardig kan het zijn om op 3 jaar tijd 2 jonge mensen gewoon weg te plukken?
Mm-hmm.
Dat snap ik nog altijd niet. Maar voor mij is God niet iemand die daarover beslist eigenlijk. Voor mij is God gewoon liefde, energie, hoop, het goede in de mensen.
Bid jij nog?
Ja.
Op welke manier?
In mijn bed. Dankbaar zijn voor wat die dag gebracht heeft. Of hulp vragen. Ja. Ik bid niet met een weesgegroetje.
Ja.
Maar wel met ja, ik vind... We hebben thuis ook... Amai, mijn man gaat boos zijn dat ik dat nu zeg. In ons slaapkamer een hele grote koepel. Dus ik zie de sterren en ik zie de lucht. En dat vind ik zo fantastisch. Dat geeft me echt zo...
Er is
hemels.
Iets.
Het is hemels.
Er is iets buiten dit.
Ja, er is iets. Ik mag het hopen.
Mm-hmm.
Ja.
Als je zegt hulp vragen, waarvoor vraag je hulp?
Om sterk te zijn, om dingen aan te kunnen. Bijvoorbeeld met mijn programma wou ik vooral ook hulp om sterk genoeg te zijn, om voor de mama's er te kunnen zijn, als zij het moeilijk hebben. Maar gewoon, ja, hulp vragen om... beter te worden. Daar hebben we het nogal over gehad. Hè? Om een betere versie te worden van mezelf.
Vind je het moeilijk om dit nu ook te delen?
Dat is wel heel privé. Hè?
Ja.
Ja, ik vind dat heel, heel privé. Ja.
Ja.
Maar het is niet erg.
What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Part of you, dear. My lonely nights are through, dear.
since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Jamie Cullum and What a Difference a Day Make. Christel Verbeke, kan je daar nog iets aan toevoegen?
Oh, dit is zo mooi. Ik wil eigenlijk niks zeggen, want hij is nog aan het zingen, Friedel. Hoort.
Oh. The difference is you.
Ja,
tegen wie zeg jij dat?
Nou, dit is een nummer dat mij doet denken aan mijn dochters. Vooral mijn oudste dochter. Dit is het nummer dat ik hoorde in de auto toen ik heel zwanger was. En ik zat nu toch te wenen. What a difference a day made. Ja, zwanger, niet zwanger, mama worden. Ja, dat is gewoon alles veranderd op het moment dat je moeder wordt.
Op welke manier ben jij op dat moment een ander mens geworden?
Ik was nooit nog gerust. Vanaf dat je zwanger bent, ben je eigenlijk altijd mee verantwoordelijk voor iemand anders. Alles wordt anders. Je gezondheid, hoe je je huis gaat in de nestdrang, hoe je alles gaat aanpassen aan dat klein boeleke dat er komt. Ja, ik vind
dat
toch wel mooi.
Dat is net heel erg bepalend voor een kind, hè?
Ja, sowieso. Tussen de 0 en de 3 jaar, wat je daar meekrijgt, wat je daar leert, dat zet u gewoon in het leven. Dat geeft je de eerste kans. Ik ben heel trots op mijn dochters, trouwens. Dat wil ik toch wel eens zeggen. Mijn dochters zijn nu 16 en 14 en die zien af, hè, door corona. Ik moet het niemand uitleggen, zeker dat onze jongeren het heel lastig hebben. Maar ik ben toch wel trots op hen dat ze het zo goed doorstaan.
Maar je hebt hen ook een goed leven kunnen geven.
Ik ben vooral blij dat wij een heel stabiel gezin hebben. Dat we echt wel heel open kunnen praten. Dat we 1000 keer per dag bij wijze van spreken zeggen, we zien u graag. Dat er heel veel warmte is. Dus op dat gebied ben ik... ik had nooit gedacht dat me dat op deze manier zou lukken. Dat is ook echt wel dankzij mijn man. Jean Thomas, dat is de liefste man en liefste vader ooit.
Hebben jullie vandaag niks te vieren?
Ja, ik moet eigenlijk dringend naar huis, Friedel. Ik denk dat daar een groot boeket bloemen gaat staan. Ik wil hem een dikke kussen geven, want we zijn 21 jaar samen.
Zou het wat geworden zijn tussen jou en Jean Thomas als jij dat meisje in armoede was en niet dat succesvolle zangeresje van K3?
Het zou heel moeilijk geweest zijn om hem tegen te komen. Om met hem een gesprek te hebben, om op te vallen. Dat zou mij moeilijk gelukt zijn. Maar ik weet wel dat hij... En dat is trouwens wederzijds. We zijn op elkaar gevallen omwille van het pakketje dat daarachter zit. We hebben elkaar leren kennen in Venezuela. We waren toen Accession en K3 mee om videoclips op te nemen. Maar we hebben heel veel wandelingen gemaakt. En daar is eigenlijk die vonk overgeslagen. Mijn papa was toen heel ziek. Zijn vader is aan dezelfde ziekte overleden. Dus we hebben daar echt super hard over kunnen babbelen. En toen voelde ik al van, dit is toch wel heel bijzonder.
Ja. En dat is nooit meer overgegaan.
Nee, het wordt alleen maar erger.
is echt
waar. Ja. Weet je, wij zijn een koppel. We kunnen elkaar ook wel eens op de zenuwen werken. Hè? En we zijn nu heel veel samen thuis geweest. Dus dat is een uitdaging, denk voor iedereen. Maar... ik word wakker 's ochtends, die ligt naast mij en ik ben gewoon blij.
Wat kunnen jullie goed samen?
Alles. Koken. Er zijn voor onze dochters. We dansen ook elke dag even samen. Je pakt mij dan vast en zegt hij, ik heb met u vandaag nog niet gedanst, kom hier. Ja.
Moeten jullie nog werken voor het geld?
werken voor het geld is te zien wat je verwacht. Hè. Als wij morgen met onze rugzak naar een land trekken waar het leven niet zo duur is, dan denk ik dat wij niet meer moeten werken. Maar als je hier in België blijft en dat je, als je kinderen ook wel het een en het ander wilt meegeven, dan zijn we nog wel even aan de bak.
Hoe ga je om met geld nu?
Dat is eigenlijk, sinds K3 gestopt, is ook nog wel weer wat veranderd. Ik ben altijd heel bewust bezig geweest met geld en met contracten en ook met het investeren. Ik heb het niet door ramen en deuren gesmeten. Maar tegelijkertijd, op het moment dat K3 stopte, zat ik eigenlijk zonder werk. En dat is een heel raar gevoel geweest voor mij. Ik wil wel mijn inkomsten. Ik wil wel iets doen. Ik heb dan gelukkig het management nog heel even kunnen doen. En dan ben ik bij een programma gaan maken, Kinderkopjes. Maar zo die druk van inkomen hebben, dat was ja, heel lang geleden dat ik die gevoeld had. Dus dat was toch wel speciaal.
Hoe leer je je dochters omgaan met geld?
Die hebben elk een rekening. Dus daar krijgen die dan zakgeld. En daar moeten ze dan als ze broodjes willen of als ze een extra willen zelf kopen. Ik denk dat heel veel ouders dat doen. Zij leven natuurlijk in goede omstandigheden. Dus als wij gaan shoppen, ja, dan krijgen die wel vaak waar ze zin in hebben. Hoewel ik daar streng op probeer te zijn, maar dat is niet altijd gemakkelijk.
Want daar zit het begin vaak, hè, voor kinderen in armoede, die het van thuis uit niet hebben meegekregen en daardoor ook niet uit die situatie geraken.
Hoe bedoel je, Friel?
Zijn jouw dochters daarvan bewust?
Ik weet dat ze kennen mijn situatie van vroeger. Hè. Ze weten hoe ik geleefd heb en gewoond heb. En als ze bijvoorbeeld nu zeggen, mijn kamer is eigenlijk niet zo groot. Hè, mama, ik kan hier geen zeeltje zetten. Ik kan niet dit. Dan word ik heel boos. Want dan zeg ik hen, hallo, zullen we stoppen met zeuren? Beseffen jullie wel hoe goed jullie het hebben? Maar ja, dat is natuurlijk hun waarheid. Zij zijn zo opgegroeid. Zij weten niet hoe het is om naar de winkel te gaan en niet je winkelkarretje zonder zorgen te kunnen volladen.
Word jij kwaad van geldverspilling?
Het is te zien. Als het een leuk feest is en mensen meegenieten, dan kan ik nog wel eens zottekes doen. Maar zomaar geld wegsmijten, nee. Nee, dat gaat niet.
Waaraan denk je dan? Niet. Wat kost te veel geld? Waar gaat te veel geld naartoe?
Elektriciteit bijvoorbeeld. Ik ben dan de eerste om echt te gaan zoeken tussen al die energieleveranciers. Wie is nu de goedkoopste leverancier? En kan ik hier toch wel mijn lampen vervangen om minder elektriciteit te verbruiken? Goed voor de planeet, maar ook minder te betalen. Ik vind dat zot geld.
Ja. Nog dingen? Waarvan je denkt, wat moet dat hier kosten? En is dat wel nodig?
Ik kom misschien niet direct wel.
Je zei daarnet, toen ik in het Vaticaan rondliep.
Ah, ja.
Spookte er toch van alles door mijn hoofd.
Ja, toen ik in het Vaticaan rondliep, had ik wel echt zoiets van, mensen, hoe kan dat nu dat dat hier zoveel goud en rijkdom is? En dat jullie dan eigenlijk toch zeggen, zorg voor je medemensen. Als we nu dat gewoon eens verkopen, zouden er dan niet veel mensen geholpen zijn, Friedel?
Zouden we de armoede de wereld kunnen uithelpen, denk je?
Niet alleen door het Vaticaan te verkopen. ik denk dat er altijd verschillen zullen zijn tussen mensen. Maar ik hoop toch dat tenminste hier in Vlaanderen, dat we daar nu al mee beginnen om te zorgen voor de kinderen en de mensen die het nu moeilijk hebben. Stapje per stapje.
Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever.
We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while riding I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Believe me, for me there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers now, baby. Say you love me too. Answer my prayers now, baby. Forever and ever you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me.
Een bijzondere live versie van Lian La Hava. Ze zong het op Rock Werchter's Say a Little Prayer. Het nummer dat ook groot is gemaakt door Dionne Warwick en Aretha Franklin. Christel Verbeke, ik heb de indruk dat jij het ook wel eens op een podium zou willen zingen.
Oh, maar deze kan ik niet zingen.
Nee.
Oeh, amai, dit is zo goed gezongen. En vooral, hè, de meeste zangeressen zouden dit zo heel groot aanpakken, laten horen. Zie eens wat ik kan met mijn stem. Maar zij doet dat zo ingetogen en zo juist. Amai, dat is wel echt heel straf.
Jij bent in december 45 geworden?
Ja.
Klein feestje waarschijnlijk.
Hè? Ja, ja. Niks.
Niks, hè. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Oh, ik wil een verschil maken. Dat klinkt heel stom als je dat zo zegt, maar echt, ik hoop echt dat we door het programma, door Zorgen voor Mama, een eerste stapje kunnen zetten in een revolutie rond armoede hier in Vlaanderen. En daarnaast ben ik eigenlijk heel gelukkig met mijn gezin, met mijn dochters, mijn man, mijn hond. Dus ik teken ervoor om de rest van mijn dagen eigenlijk dit gevoel te blijven houden.
Wil jij uitgroeien tot iets meer dan alleen maar een herinnering aan K3?
Oh... ik denk dat de meeste mensen me altijd zullen herinneren als de zwarte van K3. En ik merk dat ook aan heel veel jongeren die op straat naar me toe komen en echt flippen. Hè. Oh my god! De echte K3.
Mijn jonge collega's zijn stik jaloers vandaag.
Ja. Ah, wel,
maar hoe is dat voor jou? Vind je dat lastig?
Nee, nee, ik ben daar zo trots op. En ik besef nu meer en meer dat we voor heel veel kinderen echt wel... Ja, een mooie herinnering zijn. Dus daar ben ik al heel trots op eigenlijk. Het heeft toch iets veranderd in sommigen hun leven.
Maar het mag meer zijn dan dat alleen. Je wil...
Ja, ik hoop gewoon dat ik nu in alles wat ik nog kan doen, mijn hart en ziel en mijn vuur kan steken om het voor anderen ook makkelijker te maken. Want ik heb het nu zo goed en ik ben daar heel dankbaar voor. Ik wil iets teruggeven. Ik heb dat nogal gezegd. Hè. Ik heb dat met kinderen. Ik wil voor hen vechten bij het kinderrechtencommissariaat. Ik heb dat nu ook met de mama's die het heel lastig hebben. Ah, wel, ik ga voor u. Ik ga bij Wouter Beke gaan zitten. En ik ga zeggen dat het anders moet. Ik, ik, dat vuur voel ik. Ik ben zelf heel tevreden met wat ik al heb meegemaakt. En K3 en alles wat daarbij komt was fantastisch. Maar ik heb nu extra energie om voor anderen ook nog meer iets te doen.
En wie zijn jouw voorbeelden daarin als straffe vrouwen?
Goh,
ondernemende vrouwen?
Er zijn veel, veel straffe vrouwen. Maar eentje die ik persoonlijk heel goed ken is Anne Chapelle. Een Antwerpse vrouw die het heel moeilijk gehad heeft vroeger. Is CEO van de modemerken Heider Ackerman en Anne de Meulemeester. Ik heb haar leren kennen dankzij kinderrechten. We zijn samen naar New York ook gegaan, naar de VN. Dat is gewoon een straffe madame. Met een heel groot hart voor anderen.
Ja. Ga je nog zingen? Ooit op een podium? Al dan niet in een regenboogkleedje.
Kijk, stel nu dat Jamie Cullum ooit in het land is en zegt van, wat denkt u, Christel, gaan we iets zingen?
Dan mag je jou bellen.
Misschien. Ik heb daar geen ambities meer in. Nee,
nee, echt niet.
Nee. Misschien wil ik ooit zo wel eens een repetitiekot afhuren en dan zo met de mannen van vroeger, de band van vroeger, gewoon nog wat zingen en muziek maken. Maar om daar dan mee op een podium te staan, dat voel ik niet. Nee. Been there, done that.
Welke boodschap wil je nog meegeven?
Zie elkaar wat liever.
Zullen we dat ook doen met Deadly Valentine? Charlotte Gainsbourg.
Dat vind ik een heel goed idee. Straffe madame. Laat maar komen.
Charlotte Gainsbourg en Deadly Valentine, met dank aan Christel Verbeke. Hartelijk dank voor het fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik hier met Luc van Gorp. Dat is de directeur van CM, over alles wat hem raakt in het leven. Fijne zondag nog.
Merci, Friedel.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.